Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraar, op het programma Mystieke Lectuur. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. We vervolgen onze reeks edities over de zalige Jan van Rusbroek. We hebben deze wonderlijke auteur tot nu toe reeds stevig ter hand genomen met zijn werkje van de blinkende steen, en hopelijk hebben jullie er al veel van kunnen opsteken. We komen stilaan aan het einde van dit werkje, maar zijn toch nog niet helemaal klaar met onze ontdekkingstocht onder zijn leiding. Er staan ons nog een paar mooie verrassingen te wachten. Naar gewoonte zullen we af en toe een paar stukjes in het Middelnederlands voorlezen. Naast de vertaling naar het hedendaags Nederlands is het goed om af en toe te horen hoe hij het zelf heeft geformuleerd. Meteen helpt het ons vertrouwd te raken met dit mooie literair oeuvre van deze wonderbare en getalenteerde schrijver en beter te begrijpen wat hij heeft willen overbrengen aan zijn toehoorders. Hoeft het nog gezegd dat het korte werkje van Rusbroek, De Blinkende Steen, ons een sleutel aanbiedt om binnen te treden in de wereld van de christelijke contemplatie? De inwendige wereld die de onze is, blijft nog steeds moeilijk toegankelijk, vooral voor ons westerlingen. Om erin thuis te komen, hebben we aan Rusbroek een prima gids. Jawel, veel verwarring heerst er, en niet in het minst, in deze tijd, bij de zinzoekende mens. Velen stellen zich voor als gids om op al die prangende vragen een antwoord te geven, maar veelal raakt men nog verder van huis door hen te volgen. Aan de zuivere intentie van Rusbroek kunnen we daarentegen niet twijfelen. Hij kan ons nu nog, de in de war gebrachte zinzoekers, helpen met zijn werk. In onze vorige editie heeft Rusbroek het vierderlei onderscheid besproken dat er te maken is in de manier waarop wij God aanvoelen. Aan het einde handelde hij over de ongedurigheid van de minne in ons, of zelfs over een storm van minne die er in ons opsteekt als we beseffen dat God helemaal de onze wil zijn. Hij spreekt hier zelfs van een begeerig gapende lust die zo hongerig en zo diep en zo onvoldaan is, dat al gaf God alles wat hij maar kon, buiten zichzelf, dat niets daarvan ons zou kunnen bevredigen. Vandaag zullen we stilstaan bij het onderscheid dat Rusbroek maakt tussen het mystieke schouwen en de gelukzalige schouwing Gods. Maar laten we nog even luisteren naar een paragraafje van de vorige editie in het Middelnederlands. Want in ongeduren van minne, een konnen wie ons zelfs niet vertien. En de hieromme is die hitte zo ongetemperd, dat die oefeningen van minnen tussen ons en de goden gaande en de kerende is, als die bliksemen des hemels. Nochtans, een konnen wie niet verbergen. En de in deze stormen van minnen zien onze werken boven redenen en de wiezeloos, want minne begeert dat haar onmogelijk is, en de redenen tucht dat der minnen recht is. Maar zie een kan der minnen hiertoe geraden nog verbeiden, want al zo lange als wie aanzien met innigheden dat God onze wilt zien, zo gerint die goedertierenheid Gods onze gierige gelost, en de hierave komt ongeduur van minnen, want dat uitvlooiende gerinnen Gods stookt ongeduur en de eist ons werk. Dat is dat wie minnen, die eeuwige minnen, maar dat intrekkende gerinnen verteert ons ute onszelven en de eist ons versmelten en de vernieten in enigheden. Welke dynamiek bestaat er nu voor Ruusbroek tussen het mystieke schouwen en de gelukzalige aanschouwing Gods? Want we kunnen ons daar inderdaad veel vragen over stellen. Is er nu continuïteit of discontinuïteit tussen de contemplatieve ervaring waarover Ruusbroek ons spreekt en de zalige aanschouwing van de uitverkorenen in de hemel? De kwestie ligt gevoelig in zijn tijd. De bevestiging namelijk van Eckhart van een dergelijke buitensporige continuïteit werd veroordeeld in 1329. De Constitutie Benedictus Deus van 29 januari 1336 benadrukt precies de discontinuïteit tussen beiden. Het is namelijk ook een punt waarop Harpius, leerling van Ruusbroek en verspreider van zijn werken, zal worden gecensureerd. De grond van het probleem is dat, als gevolg van de invasie van een soort metafysica van Aristoteles in de religieuze wetenschap sinds de 12e eeuw, theologen de woorden van de spirituelen beginnen te gebruiken in een perspectief dat niet overeenkomt met waar zij het voor gebruiken. Daar waar bijvoorbeeld God zien nauwelijks een contemplatieve ervaring betekent van een bepaalde intensiteit bij de primitieven, voor Sint Augustinus bijvoorbeeld, als hij het heeft over Mozes of over Sint Paulus, in zijn De Genesis ad Literam, in zijn hoofdstuk 12, stuit diezelfde uitdrukking bij de religieuze wetenschappers van die tijd op de metafysische onmogelijkheid om de goddelijke essentie te begrijpen, gezien onze beperkte kennis in de staat van ons aards bestaan. En luisteren we nu naar wat Ruusbroek ons te vertellen heeft over onze sterfelijke staat, die de klaarheid der schouwing verhindert. Er bestaat een groot onderscheid tussen de klaarheid der heiligen en de hoogste klaarheid waartoe wij in dit leven kunnen komen. Ruusbroek gebruikt hetzelfde woord, klaarheid, in het zinnetje dat we zojuist hebben gehoord, om het licht van de heerlijkheid en het licht van de genade hier beneden aan te duiden. Dat benadrukt eveneens, zoals we daarnet hebben opgemerkt, dat de grens tussen de twee en de onmogelijkheid om God op aarde te zien theologische thema's zijn die niet behoren tot de basis van Ruusbroek zijn denken. Met alle geestelijke auteurs zal hij altijd gevoeliger zijn voor de continuïteit dan wel voor de discontinuïteit van de twee, zoals we kunnen merken in de ontwikkeling van deze paragraaf. Om zijn denken recht aan te doen, moeten we in deze paragraaf schaduwen, soms vertaald als schaduw en soms door reflectie vertaald, de twee zijn niet duidelijk onderscheiden in de optiek van zijn tijd. Dus Ruusbroek speelt enerzijds op het aspect van de helderheid en anderzijds soms op het aspect van duisternis, wat onze kennis van God hier op aarde betreft. Jawel, ook dit aspect van duisternis, eerder door verblinding, onderlijnt nog steeds de diepe continuïteit met deze van de zaligen in het hiernamaals. We lezen nu een zinnetje in het Middelnederlands dat we net hoorden in het hedendaags Nederlands, maar lezen onmiddellijk een stuk verder door en daarna zullen we in een verstaanbaardere taal voor de meesten onder ons dit wel bijbenen. Het is groot onderscheid tussen klaarheid der heiligen en die hoogste klaarheid daar wie toe komen mogen in deze levenen. Want die schaduwen Gods, die verlicht onze inwendige woestijnen. Maar op die hoge bergen in de landen der geloften, daar een es geen schaduwen. Nochtans eest al ene zone en de ene klaarheid die onze woestijnen verlicht en de ook die hoge bergen. Maar die staat der heiligen es doorschienig en de glorioos. En de hier omme ontvaan, zie die klaarheid ongemiddeld. Maar onze staat es nog sterfelijk en de grof, en de dit es, dat middel, daar die schaduwe aven komt, die onze verstandigheid al zo beschaduwt, dat wie gode nog hemelse dingen niet bekennen en mogen, al zo klaarlijk als die heiligen doen. We luisteren nu naar dus het vervolg in het hedendaags Nederlands, waarin Ruusbroeck op de schaduw van God verder ingaat, schaduw die ons eigenlijk verlicht. Gods schaduw immers verlicht onze inwendige woestijn. Doch op de hoge bergtoppen in het land van belofte valt geen schaduw. Toch is het één zon en één klaarheid die onze woestijn en ook de hoge bergen verlicht. De toespeling op de woestijn van Exodus verwijst meestal naar de toestand van de gevorderden, of weg van de verlichten, en wij begrijpen hier dat het daadwerkelijk overeenkomt met de verlichting van de ziel in de spirituele literatuur. De staat van de heiligen, gaat Ruusbroeck verder, is doorschijnend en verheerlijkt en zo ontvangen zij de klaarheid ongehinderd. Onze staat daarentegen is nog sterfelijk en grof, en dat is de belemmering waarvan de schaduw afkomstig is, die ons verstand verduistert, zodanig dat wij God en de hemelse dingen niet zo klaar kunnen kennen als de heiligen. Zolang wij immers in de schaduw wandelen, kunnen wij de zon in haarzelf niet zien. Ons kennen is integendeel in gelijkenissen en verborgenheden, zegt Sint Paulus in de 1 Korintiërsbrief hoofdstuk 13, vers 12. Nochtans wordt de schaduw zo door de zon doorstraald dat wij voldoende begrip voor het beoefenen der deugden ontvangen en elke waarheid kunnen kennen die bij onze sterfelijke staat past. Maar willen wij één worden met de klaarheid van de zon, dan moeten wij de minne volgen en uit onszelf treden in onwijze. En met verblinde ogen zullen wij door de zon getrokken worden in haar eigen klaarheid, waar wij dan de eenheid met God bezitten. Als wij dit ervaren en verstaan, bezitten wij het schouwende leven dat bij onze sterfelijke staat past. We horen Ruusbroeck vervolgens handelen over de drie verschillende staten, deze der Joden in het Oude Testament, deze van het christelijk geloof en deze van de heiligen. De staat der Joden in het Oude Testament was koud. Zij leefden in de nacht en wandelden in de duisternis en zij zaten in de schaduw des doods, zegt de profeet Jesaja in het hoofdstuk 9, vers 2. Die schaduw des doods kwam voort van de erfzonde en daarom moeten zij allen God derven. Onze staat echter in het christelijk geloof is de nog heersende koelte van de morgenstond, want reeds is de dag voor ons gerezen. Bijgevolg moeten wij wel wandelen in het licht, maar nog in Gods schaduw zitten. Tussen ons en God bemiddelt zijn genade. Door die genade zullen wij alles overwinnen en door aan alles af te sterven, ongehinderd overgaan in de eenheid met God. De staat der heiligen tenslotte is heet en helder, want zij leven en wandelen in de middag. En met open en verlichte ogen aanschouwen zij de zon in haar klaarheid, want zij zijn doorstroomd en overstroomd door Gods heerlijkheid. En naar de mate waarin ieder verlicht is, smaakt en kent hij de vrucht van alle deugden die daardoor alle zalige geesten verzameld is. Maar dat zij de drievuldigheid in de eenheid en de eenheid in de drievuldigheid kennen en smaken en zich daarmede verenigd vinden, dat is de verhevenste spijs die alles te boven gaat en die dronken maakt en rusten doet in Gods zelfheid. Laten we dat derde puntje nog eens even beluisteren in het Middelnederlands. Maar die staat der heiligen, die es heet en de klaar, want zie leven en de wandelen in den middagen, en de met openen verklaarden ogen aanschouwen zie die zonne in harer klaarheid, want zie zien doorvloeit, en de overvloeit met de glorieën Gods. En de nadat ige welk verklaard es, zo smaakt hij en de bekind vrocht allere doogte die daar van allen geesten vergaderd is. Maar dat zie smaken en de bekinnen, drieheid in eenheid en de eenheid in drieheid en de hen daarmede geënigd vinden, dat is die hoogste spieze die al verwendt en de dronken maakt en de rusten doet in haar zelfsheid.
Thank you.
De voorsmaak van de eeuwige aanschouwing Gods krijgen we nu als een volgend thema aangeboden. Ruusbroek gaat hier in op een tekst uit het Hooglied en die eveneens becommentarieerd werd door de heilige Bernardus van Clairvaux. Ruusbroek kent deze literatuur blijkbaar reeds heel goed. En dus het stukje uit het Hooglied komt uit het eerste hoofdstuk, vers 7. Dit begeerde de bruid in het boek der minnen, toen zij sprak tot Christus, toon mij degene die mijn ziel bemint, waar gij uw kudde wijdt, waar gij rust in de middag. Dat is in het licht der glorie, zegt Sint Bernardus, want al de spijs die ons in de morgenstond wordt gegeven en in de schaduw is maar een voorsmaak van de spijs in de middag van Gods glorie. In heel de mystieke literatuur genieten we hier beneden, terwijl we in het hiernamaals zullen zien. In de groei van zijn spiritueel voelen, zoals we reeds 4 edities geleden hebben aangeraakt met die eenvuldige afgrondige smaak, die de groeiende gewaarwording met steeds meer en meer smaak van een grondeloze of bodemloze, eindeloze God beduidt, zal de ziel steeds van het donkerder naar het lichtere gaan doorheen de weg van zijn verlichting. Deze realiteit zien we trouwens doorheen de hele heilsgeschiedenis waarin Ruusbroek ze opnieuw plaatst, tot stand komen. Het uitgangspunt van de spirituele ervaring wordt meestal eveneens door de spirituele auteurs uitgedrukt als een indringend contact, genoemd als een aanraken van God, zoals we het een paar regels verder zullen zien. Dat wil zeggen dat dit een realiteit is van wat de ziel als het meest fundamentele en onmiddellijke in het gevoelsleven ervaart. Luisteren we nog even verder. Toch beroemt zich de bruid van onze Heer erop dat zij gezeten heeft onder de schaduw van God en dat zijn vrucht zoet is voor haar mond. Wanneer wij ervaren dat God ons van binnen aanroert, dan smaken we zijn vrucht en zijn spijs, want zijn aanroeren is zijn spijzen, en zijn aanroeren is of intrekkend of uitvloeiend, gelijk ik hierboven zegde. In zijn intrekken moeten wij heel en al van hem zijn, daar leren wij sterven en schouwen. Maar in zijn uitvloeien wil hij geheel en al van ons zijn. Daar leert hij ons te leven in rijkdom van deugden. In zijn intrekkende aanroering schieten al onze krachten tekort, en dan zitten wij onder zijn schaduw, en dan is zijn vrucht zoet voor onze mond. Want de vrucht van God is Gods Zoon, die de Vader in onze geest baart. Deze vrucht is zo grondeloos zoet voor onze mond, dat wij ze niet verzwelgen kunnen, noch in ons verteren. Integendeel, zij neemt ons op en omvormt ons in zich. Hier raken we het centrale thema aan bij alle mystiekers van bij ons over de geboorte van Christus en de ziel. Bijvoorbeeld bij Eckhart, die we vorige keer in een van zijn preken hebben geciteerd en die Ruusbroek eveneens aansnijdt in vele van zijn thema's. En laten we even luisteren naar een stukje van die preek van Eckhart. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden. Deze wereld moeten we niet verstaan als van de uiterlijke wereld, zoals toen hij met ons heeft gegeten en gedronken, maar dit moeten we verstaan als de innerlijke wereld. Even waarachtig als de Vader zijn Zoon op natuurlijke wijze voortbrengt, verwekt hij hem even waarachtig in het meest intieme van de ziel. En precies daar is de innerlijke wereld. Ik neem nu nog een stukje van Ruusbroek in het Middelnederlands. Als wie des gevoelen dat ons God van binnen gerint, zo smaken wie zinder vrocht en de zinder spiezen, want zien gerinnen dat es zien spiezen, en de zien gerinnen es in trekkende ochte uitvloeiende, alzo als ik hiervoren zeide, in zinnen in trekkende moeten wie te malen zine zien, daar leren wie sterven en de skouwen, maar in zine uitvloeiende wilt hij te malen onze zien, daar leert hij ons te levene in riekheiden van deugden. In zijn intrekkende gerinnen valieren al onze krachten, en de dan zitten wie onder zine skaduwen, en de dan es zine vrocht zoete onze kelen. Want de vrocht gods, dat is de zone gods, dien de vader in onze geesten gebaart. Deze vrocht is alzo grondeloos zoete onze kelen, dat wie ze niet verzwelgen en konnen, nog verwandelen in ons, maar zie verzwelgt en de verwandelt ons in hare. Dit thema van de geboorte van het woord van God in ons is daarenboven eveneens ontleend aan Sint Augustinus in zijn commentaar op het Lucas-evangelie hoofdstuk 11 vers 27 en op het Matthäus-evangelie hoofdstuk 12 vers 50. Laten we eveneens even luisteren naar een stukje uit die preek van Sint Augustinus. Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedronken hebt. En wat antwoordde de Heer? Opdat wij niet de zaligheid zouden zoeken in het vlees? Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven. Maria is gelukkig omdat ze het woord van God heeft gehoord en bewaard. Zij heeft meer de waarheid in haar geest bewaard dan het vlees in haar schoot. De waarheid van Christus, het vlees van Christus, de waarheid in de geest van Maria, het vlees in haar schoot. Er is meer in haar geest dan in haar schoot. En als we de vraag stellen, hoe bent u dan de moeder van Christus? Dan horen we volgend antwoord. Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder. De laatste zin van het vorige paragraafje, deze vrucht is zo grondeloos zoet voor onze mond, dat we ze niet kunnen verzwelgen noch in ons verteren, integendeel, zij neemt ons op en omvormt ons in zich. Dit doet ons wellicht denken aan de tekst, door iedereen meestal in de eucharistische context geciteerd, van Sint Augustinus, namelijk: ik ben het brood van de sterken, groei, en gij zult mij eten. Maar het ben jij niet, die mij zult veranderen in u, zoals u dat met het vleeselijk voedsel doet, maar gij zult veranderd worden in mij. En dat vinden we in de Confessiones, hoofdstuk 7, paragraaf 10. Laten we nog even enkele stukjes van Rusbroek hernemen die we in deze editie hebben gehoord, om ze ook dieper in ons hart te laten doordringen. Er bestaat een groot onderscheid tussen de klaarheid der heiligen en de hoogste klaarheid waartoe wij in dit leven kunnen komen. Gods schaduw immers verlicht onze inwendige woestijn, doch op de hoge bergtoppen in het land van belofte valt geen schaduw, toch is het één zon en één klaarheid die onze woestijn en ook de hoge bergen verlicht. De staat van de heiligen is doorschijnend en verheerlijkt, en zo ontvangen zij de klaarheid ongehinderd. Onze staat daarentegen is nog sterfelijk en grof, en dat is de belemmering waarvan de schaduw afkomstig is, die ons verstand verduistert. En dat is de belemmering waarvan de schaduw afkomstig is, die ons verstand verduistert, zodanig dat wij God en de hemelse dingen niet zo klaar kunnen kennen als de heiligen. Zolang wij immers in de schaduw wandelen, kunnen wij de zon in haarzelf niet zien. Ons kennen is integendeel in gelijkenissen en verborgenheden, zegt Sint Paulus. Nochtans wordt de schaduw zo door de zon doorstraald dat wij voldoende begrip voor het beoefenen der deugden ontvangen en elke waarheid kunnen kennen die bij onze sterfelijke staat past. Maar willen wij één worden met de klaarheid van de zon, dan moeten wij de minne volgen en uit onszelf treden in onwijze. En met verblinde ogen zullen wij door de zon getrokken worden in haar eigen klaarheid, waar wij dan de eenheid met God bezitten. Als we dit ervaren en verstaan, bezitten we het schouwende leven dat bij onze sterfelijke staat past. De staat der Joden. In het Oude Testament was koud. Zij leefden in de nacht en wandelden in de duisternis en zij zaten in de schaduw des doods, zegt de profeet Jesaja. Die schaduw des doods kwam voort van de erfzonde en daarom moesten zij allen God derven. Onze staat echter in het christelijk geloof is de nog heersende koelte van de morgenstond, want reeds is de dag voor ons gerezen. Bij gevolg moeten wij wel wandelen in het licht, maar nog in Gods schaduw zitten. Tussen ons en God bemiddelt zijn genade. Door die genade zullen wij alles overwinnen en door aan alles af te sterven, ongehinderd overgaan in de eenheid met God. De staat der heiligen tenslotte is heet en helder, want zij leven en wandelen in de middag. En met open en verlichte ogen aanschouwen zij de zon in haar klaarheid, want zij zijn doorstroomd en overstroomd door Gods heerlijkheid. En naar de mate waarin ieder verlicht is, smaakt en kent hij de vrucht van alle deugden die daar door alle zalige geesten verzameld is. Maar dat zij de drievuldigheid in de eenheid en de eenheid in de drievuldigheid kennen en smaken en zich daarmede verenigd vinden, dat is de verhevenste spijs die alles te boven gaat en die dronken maakt en rusten doet in Gods zelfheid. Dit begeerde de bruid in het boek der minnen toen zij sprak tot Christus: toon mij degene die mijn ziel bemint, waar gij uw kudde wijdt, waar gij rust in de middag. Dat is in het licht der glorie, zegt Sint Bernardus, want al de spijs die ons in de morgenstond wordt gegeven en in de schaduw is maar een voorsmaak van de spijs in de middag van Gods glorie. Toch beroemt zich de bruid van ons Heer erop dat zij gezeten heeft onder de schaduw van God en dat zijn vrucht zoet is voor haar mond. Wanneer wij ervaren dat God ons van binnen aanroert, dan smaken wij zijn vrucht en zijn spijs, want zijn aanroeren is zijn spijzen, en zijn aanroeren is of intrekkend of uitvloeiend, gelijk ik hierboven zegde. In zijn intrekken moeten wij heel en al van hem zijn. Daar leren wij sterven en schouwen. Maar in zijn uitvloeien wil hij geheel en al van ons zijn. Daar leert hij ons te leven in rijkdom van deugden. In zijn intrekkende aanroering schieten al onze krachten tekort, en dan zitten wij onder zijn schaduw, en dan is zijn vrucht zoet voor onze mond. Want de vrucht van God is Gods Zoon, die de Vader in onze geest baart. Deze vrucht is zo grondeloos zoet voor onze mond, dat wij ze niet verzwelgen kunnen, noch in ons verteren. Integendeel, zij neemt ons op en omvormt ons in zich. Ziezo, we zijn weer rond met deze editie van Mystieke Lectuur. We besluiten deze editie met een stukje waarmee we volgende keer zullen beginnen. Het is het eerste paragraafje van een stukje dat de uitgevers de titel van De Blinkende Steen hebben gegeven. Het spreekt verder over de vrucht van God, namelijk de Zoon van God die de Vader in onze geest baart. Telkens als deze vrucht ons inwendig aanroert, komen wij los van alles en overwinnen alles. En al overwinnend doorsmaken wij het verborgen hemels brood dat ons eeuwig leven geeft. Want wij ontvangen de blinkende steen waarvan ik vroeger sprak, waarin onze namen staan geschreven van voor het begin der wereld. Dit is de nieuwe naam die niemand verstaat dan die hem ontvangt. En ieder die zich met God verenigd voelt, smaakt zijn naam naar het gehalte van zijn deugden, van zijn opgang naar God en van zijn eenheid met hem. Opdat een ieder zijn eigen naam mogen verkrijgen en eeuwig bezitten, heeft het Lam Gods, dat is de mensheid van ons Heer, zich aan de dood overgeleverd en voor ons het boek des levens ontsloten, waarin al de namen der uitverkorenen staan geschreven, en van die namen kan niet één gedelgd worden, want zij zijn één met het levende boek, dat de Zoon Gods is. En diezelfde dood van Christus heeft de zegels van het boek verbroken, zodat alle deugden volbracht worden volgens Gods eeuwige voorzienigheid. En laten we nog even herhalen dat wanneer de boeken en de teksten van onze wonderbare auteur ons hier en daar wel eens onbegrijpelijk kunnen overkomen, we de moed niet mogen opgeven, maar de hulp van de Heilige Geest inroepen. Op zijn tijd zal hij ons wel leren wat belangrijk is en zullen we misschien aan sommige van deze woorden plots gaan terugdenken en inzien wat hij er ons mee wil leren. Het zijn teksten die vragen om herlezen en bemediteerd te worden. Ze spreken ons over een realiteit die niet van deze wereld is, zoals Jezus het verwoordde toen hij door Pilatus ondervraagd werd. Om ze terdege te begrijpen hebben we Gods licht en wijsheid nodig. Laten we bidden dat de Heer met zijn Heilige Geest ons hiertoe bijstaat. Volgende keer zullen we nog een beetje verder gaan met dit prachtig werk, dat van de blinkende steen, waarin Ruusbroek ons steeds verder wil helpen op de weg van ons geestelijk leven in de voetstappen van onze Heer Jezus Christus. Het zal dan wel de laatste bijdrage worden aan de hand van dit werkje van Ruusbroek, de blinkende steen. Daarna zullen we het boekje Bidden bij de Heiligen in de Leer als leidraad nemen voor een reeks volgende edities. De tekst die we in deze bijdrage hebben voorgelezen uit de blinkende steen werd door de jezuïetpater Moreels in het hedendaags Nederlands vertaald. Het commentaar komt grotendeels uit het Franszalig boek La Pierre Brillante door pater Maxio de Longchamp naar het Frans vertaald. Wenst u deze teksten graag nog eens rustig achteraf door te nemen, dan kan je via de website van Radio Maria de link vinden naar de uitgeschreven versie van deze uitzendingen. U kan er ook steeds deze en vorige uitzendingen via internet bij Radio Maria herbeluisteren. Tot een volgende keer. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer stil zijn blijven staan bij een zeer belangrijke figuur vanuit onze streek, Jan van Ruusbroek, wiens werk buiten de wil van de auteur om een grote weerslag heeft gehad op een groot deel van de latere geestelijke en mystieke literatuur.